Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan het tegenwoordige slechte wereld. Overeenkomstig de wil van onze God en Vader, hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ook namens mij, een hele goede morgen luisteraars. Fijn dat u ingeschakeld bent om te luisteren naar deze dienst, om samen in de geest bij elkaar te zijn, niet lichamelijk, maar om de Heer Jezus Christus groot te maken en in en door hem de Vader. Straks, als we bij hem zijn en ons oog hem zal aanschouwen, dan bezingen we zijn liefde volmaakt. Nu mogen we dat doen onvolmaakt en toch met harten die uitgaan naar hem. Ik hoop dat u in deze komende dienst meer zult zien van de heerlijkheid van onze God. Ja, broeders en zusters, ik weet niet hoe het met u is, maar ik kan er niet echt aan wennen aan deze situatie. We zitten hier met 5 mensen in een lege kapel. En toch hebben we met z'n 5 de gemeenschap in de Heer Jezus, de gemeenschap van de Zoon van de Vader. Dat is mooi. Maar u bent er niet. U luistert en we willen met elkaar nadenken over dat wat ook in dit lied ter sprake kwam. Ik vind in u mijn rustpunt weer. En welk een ramp ik mogen bewenen. God, mijn God, verandert niet. En het thema is, zoals u hebt gehoord, het evangelie van God. En ik hoop dat we door ons daarop te concentreren op wie God de Vader is, dat we daardoor mogen worden getroost en gesterkt in deze tijd. En ik wil lezen met u uit Romeinen 1, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 7. Dus Romeinen 1. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, wat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Wat de geest van heiliging betreft, is hij met kracht bewezen te zijn de zoon van God, door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heer. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen, tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van zijn naam, waartoe u ook behoort, geroepenen van Jezus Christus, aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja, broeders en zusters, we lezen in dat prachtige hoofdstuk 1 van de brief van Paulus aan de Romeinen in vers 11, dat heb ik niet gelezen, maar dat de apostel er vurig naar verlangde om hen te zien. En ik hoop dat dat ook voor u geldt. Dat we er vurig naar verlangen elkaar weer te zien. Om, zegt hij in dat vers, uw enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden. Het was het verlangen van Paulus om hen te zien, om hen te versterken. En als u even naar Romeinen 12 gaat, dan ziet u dat het verlangen was van Paulus dat deze broeders en zusters in Rome, hun lichamen aan God zouden wijden, vers 1 van Romeinen 12, als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. En dat is uw redelijke of verstandelijke godsdienst. Paulus wilde hen versterken, zodat zij hun lichamen zouden wijden aan God. dat ze tot een verstandige, verstandelijke godsdienst zouden komen. En, vers 13 van Romeinen 1, vrucht zouden dragen voor God. Want hierin is mijn Vader verheerlijkt, zegt de Heer Jezus, als u veel vrucht draagt. Maar in Romeinen 12, vers 1 staat ook dat dat gebeurt door de ontfermingen van God. Met andere woorden, als wij als broeders en zusters, als gelovigen, de ontfermingen van God gaan zien met onze harten, dan is het gevolg daarvan dat wij onze lichamen aan God wijden. Dat wij een verstandelijke, verstandige, heilige en welbehagelijke godsdienst uitoefenen. Niet door de letter, maar door de geest van God. En daarom heb ik gekozen voor dat onderwerp, het evangelie van God. Het zijn de ontfermingen van God. Ander woord, barmhartigheden. Anders gezegd weer, het hart kennen van God, de Vader, betekent altijd vrucht dragen. Hem kennen leidt tot hem dienen. En even terug naar Romeinen 1. Daar lezen we in vers 5 dat Paulus zijn doel was gehoorzaamheid van het geloof. Of geloofsgehoorzaamheid. Hij wilde de broeders en zusters in Rome versterken, opdat zij zouden groeien in het geloof. Gehoorzaam zouden worden aan de inhoud van de leer waarin ze onderwezen waren. Romeinen 6, vers 17. En dat is het evangelie van God. Paulus was een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, zegt hij in hoofdstuk 1, vers 1. En iedere keer als wij bij elkaar komen, zou het ons verlangen moeten zijn om elkaar te versterken in het geloof. Om elkaar te brengen bij de God van de Bijbel. Het evangelie van God steeds beter te gaan leren kennen. Zodat we ook God zelf beter gaan leren kennen. Het evangelie, u weet het inmiddels, betekent goed nieuws. Op een andere plaats noemt Paulus het, het is het evangelie van de genade van God. Het evangelie is van God, het gaat van hem uit. We lezen elders in deze brief, daar kom ik nog wel op terug, dat als het aan de mens zou liggen, zou er niemand behouden worden. Maar vanwege Gods ontferming vanuit zijn eigen hart, ontfermt hij zich over wie hij zich wil ontfermen. Een wonder, een mysterie, een geheimenis, het evangelie. Het goede nieuws gaat uit van Gods eigen hart. Het is in hemzelf voorgenomen. Vanuit zijn grote liefde. Titus 3, de mensenliefde van God. En het evangelie, broeders en zusters, het goede nieuws dat van God uitgaat, is, lezen we ook in Romeinen 1, vers 3, ten aanzien van zijn zoon. Het is Telos vertaling, aangaande zijn zoon. Het goede nieuws komt tot de mens, de gevallen mens, maar heeft als doel de zoon van God te verheerlijken. Hem de eer te geven. Het evangelie is aangaande of ten aanzien van zijn zoon. Want hij, zegt vers 4, is bewezen door de geest van God. Gods zoon te zijn. En waarom is dit evangelie van God dat van hem uitgaat, dat zijn zoon tot onderwerp, tot doel heeft, zo belangrijk voor ons? In het evangelie leren we God zelf kennen. En waarom is dit evangelie dan het goede nieuws? En ik ga proberen een aantal aspecten van het evangelie van God uiteen te zetten. Niet om uw hoofd te vullen met allerlei theologische ingewikkeldheden, maar om uw hart te verwarmen, te vertroosten en te versterken in wie God zelf is. En daar heb ik eigenlijk meer tijd voor nodig dan ik heb. Want het evangelie van God heeft vele kanten. Paulus was een geroepen apostel, een unieke apostel ook, om alle aspecten van het evangelie uiteen te zetten. En we hebben daar eenvoudigweg niet de tijd voor, maar we kunnen wel door deze brief van de Romeinen heen wandelen een beetje, om een aantal van deze prachtige aspecten van het evangelie van God eruit te lichten. Nou, ik moet eerst toch iets zeggen over de mens. Romeinen 3 zegt in vers 9 een soort samenvatting van wat daarvoor geschreven is door de apostel Paulus. Daar zegt hij: wat dan wel, zijn wij voortreffelijker? Hij heeft het dan over de Joden, het Joodse volk. Beslist niet. We hebben immers zojuist, in de voorgaande hoofdstukken, en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. De mens, zoals die uit Adam is, zegt hoofdstuk 3 vers 23, heeft gezondigd. Allen hebben gezondigd. Toen Adam zondigde, overtrad, toen was het hele mensengeslacht in hem aanwezig. En in hem als hoofd over alle mensen zondigde allen. En dus, of je nou een Jood bent of een heiden, zegt Paulus hier, de hele mensheid is onder de zonde. Verschrikkelijk. En de hele wereld staat dan ook schuldig of strafschuldig tegenover een heilig God. De herziene Statenvertaling zegt in vers 19 dat de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Een heilig God, God is licht. En er is in hem in het geheel geen duisternis. Kon met deze mens niets anders dan hem ter dood veroordelen. De mens staat schuldig, een zondaar, onder het oordeel. Ik ga het niet allemaal maar voorlezen, maar Romeinen 3 heeft vanaf vers 9 tot en met vers 19 een trieste beschrijving van de mensheid. Ik pik er twee versen uit. Vers 11, er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Ja, we hebben een vrije wil, maar met die vrije wil is er niemand die God zoekt. Allen hebben zij, bewust, zegt Romeinen 1, gekozen voor de zonde, voor de opstand, voor de vijandschap tegen God. En dus, zegt Paulus in dit hoofdstuk 3, is de hele wereld doemwaardig geworden. Of je nou tot het volk Israël behoort, onder de formele wetstaat van Mozes, of dat je nou een Griek, een heiden bent, onder het geweten, alle mensen hebben, hoewel zij God kennen, het schepsel verkozen boven de schepper. En dan komt het evangelie van God. Allereerst in hoofdstuk 3, vers 21, met dat prachtige maar. Dat vinden we ook in Efeze 2. Maar God. Hier staat maar nu. En dan komt er iets heel belangrijks als we het evangelie van God willen gaan begrijpen. Er staat zonder de wet of buiten de wet om. En eigenlijk staat er niet een lidwoord voor, maar staat er gewoon zonder wet. Buiten wet om. Dat wil zeggen dat buiten de prestatie van een mens om, of buiten werken van het vlees om, buiten het principe om van de mens moet iets presteren om zegen te ontvangen van God, is gerechtigheid van God geopenbaard, zegt hij daar. Dat is een beetje moeilijk. Maar de wet en de profeten hebben daarvan getuigd. Dat gaat hij ook in hoofdstuk 4 verder uitleggen. Abraham en David wisten al dat God mensen rechtvaardig verklaart, hen de zonden vergeeft, op basis van iets heel anders dan op basis van wet. De goddeloze, lees u even mee in hoofdstuk 4, vers 5, daar staat dit. Bij hem echter die niet werkt, dus buiten de wet om, buiten het systeem, het principe om van wet, van prestatie, van werken, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, en nou komt het nieuwe, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Let op, broeders en zusters, het evangelie van God wil zeggen, in de eerste plaats, dat God goddeloze mensen op basis van hun geloof rechtvaardig verklaart en zodoende de gerechtigheid die uit God is mogen bezitten. Dat betekent niet dat God de goddeloze rechtvaardig noemt, want dat zou betekenen dat die goddeloze, u en ik, in onszelf iets ontvangen van gerechtigheid. Nee, God rekent het werk van de Heer Jezus toe aan een ieder die gelooft. Dus, de goddeloze wordt niet rechtvaardig, maar is in Christus gerechtvaardigd. Ik wil een vers lezen uit 2 Korinther 5, vers 21, om dat duidelijk te maken. Het is een lastig punt, maar eigenlijk is het heel eenvoudig. Er staat in 2 Korinther 5, vers 21, hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Nou komt het, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Broeders en zusters, de Heer Jezus is onze gerechtigheid. Want hij is de gerechtigheid van God Christus. Door dodenopstanding bewezen Gods Zoon te zijn. En God heeft de goddeloze, dus niet de heilige, maar de goddeloze, gerechtvaardigd omdat God in het evangelie ieder die gelooft in zijn Zoon gerechtvaardigd heeft. Het is de opgestane Heer die onze gerechtigheid is. En God heeft iedere gelovige in zijn Zoon levend voor zijn aangezicht gesteld. Gebracht in een nieuwe sfeer, de sfeer van de opstanding. Het evangelie van God zegt, leest u even mee, Romeinen 4, vers 25. De Heer Jezus is om onze overtredingen overgeleverd. Hij stierf, opdat hij onze zonden zou dragen op het kruis. Maar er staat achter, opgewekt om onze rechtvaardiging. Het is de opgewekte Heer met wie wij verbonden zijn. Wij zijn nu gerechtvaardigd, niet omdat wij een gerechtigheid ontvangen, maar omdat wij in de Heer Jezus, in de opgestane, verheerlijkte Heer, gerechtigheid van God ontvangen hebben in hem. En dat is op een nieuw principe. Het principe niet van wet. Ik hoef niet meer iets te presteren om door God aangenomen te worden. Maar God heeft alle zegen in zijn Zoon al geschonken. Het evangelie van God. De ontfermingen van God. En het is tot allen die geloven, Jood of Griek. En dit is de gerechtigheid van God, broeders en zusters. Het evangelie van God openbaart, laat zien dat God rechtvaardig is als ieder die gelooft in dat wat God zegt over zijn zoon, aangaande zijn zoon. Dat God die persoon alle gunst die de Heer Jezus nu voor de Vader heeft, ook aan die persoon geeft. Het is de opgestane Heer die onze gerechtigheid is. En we worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. En hem heeft God gesteld tot de genadetroon, door het geloof in zijn bloed. Romeinen 3 vers 24 en 25. Het evangelie van God zegt dus, hoewel de mens schuldig staat en God naar zijn gerechtigheid deze mens eeuwig had moeten verdoemen, heeft hij ervoor gekozen naar zijn ontfermingen door zijn genade. Ieder die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, hoe zwak dat geloof ook is, om die persoon met die mens Christus te verenigen. Niet hier op aarde. We zijn niet verbonden met een Messias op aarde, maar met een hemelse Heer. En hij staat voor God in de hemel, volkomen in de gunst, en ik dus ook. Want ik ben met hem verbonden. Is er nog iets wat de Heer Jezus daarboven moet doen om in de gunst van zijn Vader te komen? Nee. En u en ik zijn met hem verbonden door het evangelie van God, door de ontfermingen van God. Daarom schrijft Paulus tot geloofsgehoorzaamheid onder de volken. U en ik worden opgeroepen om dit te geloven. We krijgen niet in onszelf, nogmaals, een gerechtigheid. Niet de gerechtigheid die uit de wet is, zegt Paulus in Filippenzen 3, maar een gerechtigheid die uit God zelf is. Het is het evangelie van God. Ik wil nog een klein stukje lezen uit Romeinen 6. Vers 5. Als wij met hem, dus met de Heer Jezus, één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. God heeft door de Heer Jezus onze oude mens met hem gekruisigd. God heeft dat wat uit Adam is in de dood weggedaan. Toen de mens geschapen werd onder Adam, uit Adam, het hele geslacht dat uit hem voortkomt. Toen kreeg de mens een morele verantwoordelijkheid om voor God gerechtigheid voor te brengen. Israël onder de wet en alle volken onder het geweten. Maar de mens kon en kan geen gerechtigheid voortbrengen vanwege de zonde. Allen zijn onder de zonde. Nu heeft God ons met Christus meegekruisigd. Ons uit Adam weggenomen, onder deze verantwoordelijkheid vandaan. Dan heeft hij ons in zijn zoon rechtvaardig verklaard, ik heb het net gezegd. En nu zegt Romeinen 6, we staan levend voor God in Christus, vers 11. En vers 14, we zijn niet meer onder de wet. We zijn niet meer onder onze eigen morele verantwoordelijkheid om voor God gerechtigheid voor te brengen. Want we zijn al gerechtvaardigd in Christus, maar nu zijn we onder de genade. Het evangelie van God zegt, alles wat u uit Adam voor God moest presteren, heeft hij voor u gedaan. U bent niet meer onder het systeem dat u iets moet voortbrengen dat God behaagt, maar u bent nu onder het systeem dat alle zegen u gegeven is. Het is volkomen volbracht. En dan volgt de vrucht. Door ontfermingen van God, uw lichamen stellen tot een goden welgevallig en levend offer. Paulus zegt in Romeinen 1, ik heb deze genade ontvangen. Vers 5. Ik heb het in mijn eigen leven gekend. U moet het thuis maar eens nalezen uit 1 Timotheus 1. De gemeente vervolgt. Filippenzen 3. Voor God geprobeerd een eigen gerechtigheid voor te brengen door de wet. Maar wat had het maar opgeleverd? Haat, moord, nijd. En dan zegt hij, ik heb deze genade ontvangen. God heeft mij barmhartigheid bewezen. Prachtige uitdrukking uit hoofdstuk 1 van 1 Timotheus. Tot een voorbeeld van allen die na mij in hem zouden geloven, zegt hij daar. Paulus was niet alleen een apostel met het gezag om de leer van het evangelie van God uiteen te zetten, maar hij was ook een persoon die deze genade ten diepste had ervaren. Kent u dit in uw eigen leven ook? Weet u dat uw hele geschiedenis in Adam, met al uw verantwoordelijkheden en alle eisen om gerechtigheid voor God te produceren, dat die geschiedenis beëindigd is op het kruis wat God betreft? Dat u vrij staat om te genieten van deze woorden van hemelse troost. U bent niet meer onder de wet, maar onder de genade. En u heeft nu de Heilige Geest ontvangen. Een volgend aspect van het evangelie van God. Romeinen 8. Vers 9. U bent niet in het vlees. Dat betekent, wat God betreft, bent u niet meer verbonden met Adam, uw eerste hoofd, maar u bent in de geest, want u bent nu verbonden met Christus. U bent, wat God betreft, verbonden met een hemels mens, de Heer Jezus, de opgestane en verheerlijkte Heer. En uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer althans de geest van God in u woont, zegt hij daar in Romeinen 8 vers 9. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe, die is niet van hem. U bent onder de genade, broeders en zusters. U hoeft niets meer voor God te presteren uit uzelf. God heeft u zijn geest gegeven, de geest van Christus. De geest van de gehoorzaamheid. En zoals Paulus dat zo mooi zegt in 1 Korinthe 9 vers 21. Ik ben niet meer onder de wet. Maar ik ben wettelijk aan Christus onderworpen. Hij was onder zijn hoofd, onder de genade, aan een Christus onderworpen. Wettelijk, als een nieuw principe. Zoals mijn handen en mijn voeten niet een set regels krijgen om te weten wat ze moeten doen, maar ze ontvangen vanuit het hoofd het leven. Zo was het met Paulus ook. Hij was niet meer onder de wet, onder een regel, onder een letter. U bent niet meer onder een wet, onder een letter, onder een gebod, onder een eis. Maar u bent in de geest, onder Christus, onder de genade. Het evangelie van God zegt, ik heb alles voor jou volbracht. Ik heb je mijn geest inwonend gegeven. Ik heb je nieuw verlangen gegeven om mij te dienen. Maar hoe meer je gaat zien wat Christus voor jou volbracht heeft, hoe meer je de vrijheid van deze genade gaat kennen. En hoe meer onze lichamen en onze gedachten overeenkomstig Gods wil gevormd gaan worden. Kent u dat? Dat u onder de genade bent? Of bent u nog steeds onder wet? Legt u zichzelf regels op? Zegt u misschien, ja, maar ik moet dan toch nog de 10 geboden houden als een soort dankbaarheid? Dat is niet de taal van het Nieuwe Testament. U bent gerechtvaardigd in de Heer Jezus. U bent geïdentificeerd met Christus voor God. Zijn dood was uw dood wat Adam betreft. En zijn opstanding is uw leven voor God. U heeft een nieuw principe. U bent onder de genade. En u heeft Gods geest inwonend ontvangen. Maar het gaat nog verder, het evangelie van God. Want in Romeinen 1 staat ook dit. Vers 7. Aan allen die in Rome zijn, aan allen die nu luisteren. Allen die de Heer Jezus kennen, dan staat hier geliefden van God. Het evangelie van God zegt ook, in welke omstandigheid u ook bent, welke verdrukking je ook kent, welke beproeving je ook kent, welke moeite je ook kent, je bent een geliefde van God. Dat is niet hetzelfde als dat God de wereld lief heeft. Er staat nergens in de Bijbel dat de ongelovigen geliefden van God zijn. Dat geldt alleen voor zijn eigen gezin, om het zo eens te zeggen. Het evangelie van God zegt, in welke omstandigheid we ook zijn, hij is er voor u. Hij bidt voor u, hij pleit voor u, hij zorgt ervoor dat u veilig het einde haalt. Want u bent geliefd. Wat bijzonder is dat, vindt u niet? En geroepen heiligen. Staat er ook nog achter. Broeders en zusters. Het evangelie van God betekent dat God u geroepen heeft. Hij heeft u van tevoren gekend. En hij heeft u van tevoren bestemd om uit Adam over te gaan in Christus. En om voor eeuwig en altijd aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Ik lees dan Romeinen 8 vers 29 voor. Want hen die hij tevoren gekend heeft, van tevoren, dus van eeuwigheid af, Efeze 1 vers 4, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Broeders en zusters. Het evangelie van God, het gaat van hem uit, het goede nieuws. Ik heb jou bestemd, nog voordat je geboren was, om aan het beeld van mijn zoon, het evangelie aangaande zijn zoon, gelijkvormig te zijn. Voor eeuwig, altijd. Nu nog in een sterfelijk lichaam, nu nog in een vernederd lichaam, nu nog in een wereld die geteisterd wordt door allerlei rampen. Maar geliefden van God. En geroepen heiligen. En dan zegt vers 30 van Romeinen 8. Hij die hij van tevoren toe bestemd heeft. Die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft. Die heeft hij ook gerechtvaardigd. In Christus. Ik heb het net gezegd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft. Die heeft hij ook verheerlijkt. Die heeft hij ook verheerlijkt. Het evangelie van God zegt. U staat voor een heilig God. Net zo verheerlijkt als dat de mens Christus verheerlijkt is. U bent nog hier. Maar u bent voor God in zijn Zoon verheerlijkt. Van de week kreeg ik nog een mail van een broeder. Hij worstelde met de vraag of de gemeente door de grote verdrukking moest gaan. Hij was in Openbaring bezig. En de angst overviel hem. En toen zei ik, Paulus is onze apostel. Romeinen 8 vers 30. Die heeft hij ook verheerlijkt. Zou hij zijn oordeel twee keer uitoefenen? Nee. Hij heeft Christus geoordeeld. Waar wij geoordeeld hadden moeten worden. De grote verdrukking is het oordeel van God. Over de goddelozen. Niet over ons. Hij heeft ons verheerlijkt. Wat een evangelie is dit. Maar dan zegt Romeinen 8 ook nog. Vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. De heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. U bent door het evangelie van God geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Romeinen 5 vers 2. Het evangelie van God, broeders en zusters, is goed nieuws voor de goddeloze gevallen mens. God heeft in zijn wijsheid en zijn gerechtigheid, vanwege het volmaakte werk van zijn geliefde Zoon, de Heer Jezus, ieder die gelooft, overvloedig gezegend, gerechtvaardigd, weggedaan wat onze verantwoordelijkheid betreft, het Adam, en levend gemaakt in Christus, onder de genade geplaatst. De geest inwonend gegeven. In alle verdrukkingen hulp gegeven, geliefden van God. Geroepen vanaf voor de grondlegging van de wereld. Met een geweldige roeping. Het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. En daarom roemen wij in de hoop op de heerlijkheid, de komende heerlijkheid. U en ik zijn geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid, zegt 1 Petrus 5 vers 10. Daarom niets kan ons scheiden, zegt de Romeinen 8, van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, nog het coronavirus zal ons kunnen scheiden van de liefde van God. In Christus Jezus onze Heer. Wat een evangelie, broeders en zusters. Gods liefde volmaakt geopenbaard. Gods gerechtigheid volmaakt geopenbaard. Maar ook Gods wijsheid. Zegt Romeinen 9, 10 en 11. Want als alle mensen zondaren zijn en alleen gerechtvaardigd worden op grond van geloof, hoe zit het dan met de belofte aan Israël? U weet het als trouwe luisteraar en bezoeker van deze diensten. Dat Gods beloften aangaande zijn volk, die zijn niet vervallen. God heeft zijn volk niet verstoten, Romeinen 11 vers 2. Maar God heeft, doordat zij ongehoorzaam werden, dit evangelie van God naar de heidenen laten uitgaan. En als de heidenen, de volheid van de heidenen is binnengegaan, zal hij ook gans Israël behouden. Dus nu geen tijd voor om dat allemaal uiteen te zetten, maar ik wil afsluiten met hoofdstuk 11, vanaf vers 29. Daar staat, want de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk, zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen heeft door hun ongehoorzaamheid, dat zijn de heidenen. Zo zijn ook zij, de Joden, nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen, dus zowel Jood als heidenen, wij allemaal, in ongehoorzaamheid opgesloten, om zich over allen te ontfermen, broeders en zusters. Het evangelie van God gaat uit van hemzelf om hopeloze, krachteloze, verloren mensen tot zich te nemen, zich over hen te ontfermen. O diepte van rijkdom, zegt Paulus dan tenslotte, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Broeders en zusters, het evangelie van God is zo rijk, Het houdt nog veel meer in dan dit. Het is ook de hele raad van God. Ander keertje gaan we het daarover hebben. Maar het moet en het zal ons brengen tot lof, aanbidding en bewondering van onze God. Hij die zijn ontfermingen bewezen heeft en door zijn apostel Paulus heeft laten opschrijven, zijn geroepen apostel, tot gehoorzaamheid van het geloof. U en ik worden opgeroepen eenvoudig te geloven wat God heeft geopenbaard op grond van het volbrachte werk van zijn Zoon. En ik hoop dat u hierdoor bemoedigd bent, versterkt bent. We kunnen elkaar nu niet zien, maar ik hoop dat u in enige wijze geestelijke genadegaven heeft ontvangen. Een stukje genade van de Geest, waardoor u versterkt wordt en ik zelf en wij hier allemaal met z'n vijven ook. Geprezen zij de naam van onze God. Amen. Ik mag met u danken. Trouw God, Vader in de hemel, wil u zo danken voor uw wijsheid, uw gerechtigheid, uw ontferming, uw barmhartigheid, uw liefde. Al uw eigenschappen komen zo prachtig naar voren in het evangelie. Dat wat Paulus opgeschreven heeft in deze brief aan de Romeinen, maar ook een brief aan ons persoonlijk. Uw brief aan ons. Ik wil u zo danken, Vader, voor de troost en de versterking die er iedere keer weer ligt in uzelf. We willen u zo ook bovenal danken voor de Heer Jezus. Hij, de enige mens in wie u een vreugde heeft gevonden. Hij is uw gerechtigheid. Hij is uw wijsheid. En Hij is uw verlossing. Dank u wel, Vader, dat u ieder die gelooft aan Hem verbonden heeft in een volmaakte plek, positie, daar boven in de hemelse gewesten. Onze opgestane Heer Jezus Christus. Dank u wel dat we op deze manier toch nog diensten mogen houden. Niet alleen hier, maar in het hele land, Heer, waar zoveel broeders en zusters ijveren om uw woord naar buiten te brengen. Dank u wel voor zoveel die u geroepen heeft in dit land, Vader. Dank u wel voor zoveel zegen die nu verspreid wordt via het internet. Dat zoveel mensen die normaal niet zouden komen naar de samenkomsten toch kennis kunnen nemen van wie de Heer Jezus is. En ik bid u zo, Heer, dat u nog vele mensen door deze crisis die er nu plaatsvindt zult trekken naar uzelf. We weten niet hoe lang het nog duurt voor uw Zoon komt. Maar we weten wel dat de tijd nabij is. De dag op het punt staat aan te breken. En we danken u zo dat we ook deze morgen weer iets mochten proeven van het evangelie. Van dat waarin we geloven wat u geopenbaard heeft in uw heilige woord, de Bijbel. We willen zo bidden ook voor onze broeders en zusters die het moeilijk hebben. Mensen die misschien door allerlei omstandigheden niet de vreugde kunnen proeven van dat wat we net gehoord hebben. Vader, het is niet altijd makkelijk om deze dingen te genieten. We zijn broze en zwakke mensen. Ik wil ook bidden, Heer, dat de harten van velen mogen worden vertroost. Ondanks lijden, ondanks moeite. Paulus zegt ook, we roemen in de verdrukkingen. Het is makkelijk om te zeggen, moeilijk om erin te zitten. Vader, daarom willen we ook zo bidden voor zovelen die worstelen met lichamelijke problemen of psychische problemen, die toch dit op dit moment horen, die hiernaar luisteren. Vader, wilt u hun harten op uw Zoon richten? We bidden ook voor onze regering, Vader. dat ze wijze besluiten mogen nemen. Ten aanzien van deze crisis. Bidden voor uw volk Israël, Vader, voor de velen die nog in ongeloof zijn. Dat ze door het horen van het evangelie de Heer Jezus mogen aannemen als hun persoonlijke heiland en verlosser. Vader, we bidden voor al die mensen die in deze wereld zich inzetten om uw woord te brengen. Om hen te steunen, te bemoedigen en te vertroosten. Vader, wil uw naam prijzen en uw naam voor altijd loven. Door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen.